Ik heb dit heel vaak meegemaakt. En echt, ken je mij? Ben je in mijn leven? Wil je uit mijn leven? Doe dit.
Welkom bij Zoet Zuur, de podcast over alles waar we graag een goed geïnformeerde mening over willen en alles waar we ons ondertussen door laten afleiden. Ik ben Elise Vixen.
En ik ben Barbara Gleizen. Zoals het een zichzelf respecterend millennial betaamt, vinden wij het natuurlijk enorm belangrijk om ons te verhouden tot maatschappelijke urgente kwesties.
Zoals de gezondheidseffecten van windmolens en Herman Cenk Willink.
No ageism, please. Maar we laten ons ook steeds afleiden door trivialige zaken, die we dan weer veel te belangrijk maken. Gelukkig zijn we niet de enige en daarom is er Zoetzuur met deze week de kiespijn-editie.
Over het drijfzand van keuzevrijheid. Hoe maakt een mens in godsnaam een keuze? Over levensveranderende beslissingen en alledaagse onzinopties. Waarom is het zo moeilijk om keuzes te maken en wat kun je doen om de kiespijn te verzachten? We raken afgeleid door extreme gender reveal parties en hebben weer fijne tips.
Maar eerst, wat was zoet en wat was zuur in ons eigen leven?
Barbara, jij bent weer ouderwets zoet.
Ja, en wederom vanwege een huishoudelijke aankoop. Ik wist niet dat wij zo waren tot we deze podcast deden.
Nee, ik geef ook wel een beetje de lockdown de schuld. We hebben niets om handen.
Nou, ik heb nu iets wat ik stiekem al jaren wilde. En dat kwam eigenlijk door Koninginnedag. Dan zag je dus echt van die koopjesjagers, als je daar rondliep. En die hadden altijd zo'n trolley.
Ja, die zie je ook gewoon op de markt.
Die zie je ook... Klopt, maar blijkbaar ga ik daar minder geïnfluenced dan tussen vintage koopjesjagers om 6 uur 's ochtends.
Antiquing
op de vrijmarkt. Maar ja, ik wilde dat eigenlijk altijd wel. En stiekem ook in de supermarkt leek me dat heel fijn. Mijn man daarentegen vindt dat echt onzin.
Ik dacht dat je ging zeggen echt het meest seksloze object ter wereld, want... Ook dat is waar.
Ja, maar dat is niet iets wat hem per se tegenhoudt in het leven. Nee, hij is... En dat zeg ik ook alleen maar omdat hij vindt dat ik zeg maar grijs haar mag hebben. Wat eigenlijk alleen maar heel aardig is. Ja. Wauw, ik ben nu al afgeleid. Nee, dus het leek me eigenlijk altijd al heel fijn om een trolley te hebben. Alleen op dit moment zit ik al ruim 3 maanden in een soort van dubbele lockdown. Namelijk ook de lijfelijke lockdown. Ik mag dus nog steeds niet fietsen. Ik mag niet tillen. Ik mag niet bukken. Nou heeft het ook voordelen, want het betekent dat ik ook in huis opeens niets meer kan.
Nee.
Waarbij Jurgen ook zei, op zich zou je misschien de hagelslag nog wel terug kunnen zetten in de la.
Oeh, ja, maar dan moet hij wel...
Is wel... Ja, ik heb een enorme regressie doorgemaakt. Ik ben eigenlijk gewoon een ouderwetse man geworden. Ik blijf gewoon zitten en dan wacht ik tot iemand anders mijn bord weghaalt.
Heerlijk.
Ja, het zorgde dus alleen ook voor dat ik dus niet eens meer in de supermarkt kwam, want ik kon de grote boodschappen niet dragen. Mm. Nou, en ik begon me toch wel een beetje schuldig te voelen. En ik dacht, als er één ding is dat ik dan even van Jurre over kan nemen, zou het misschien de boodschappen zijn. Alleen als ik dan dacht, ik ga alleen een pak melk halen. Nou, je weet hoe dat gaat. Alleen een pak melk, en dan had ik toch weer te veel. En dan
loop je toch weer met een watermeloen weg.
En dan kwam ik thuis en had ik buikpijn. Toen sprak ik met mijn schoonvader al bellend terug. En die zei, jeetje, wat ben je aan het huffen en het puffen en het steunen. Ik zei, ja, dat klopt, ik heb die tassen en dat gaat eigenlijk niet. En die zei, nou, weet je wat, je hebt nog geen verjaardagscadeau gehad. Je krijgt van mij een boodschappentrolley.
De schat.
Ja, nou, dus ik heb even een deep dive gedaan in de wereld van de boodschappentrolleys. Ja. En ik heb een hele goeie. Hij is een beetje zeegroen met stippels. En wat echt heel, heel fijn is, hij heeft een koelvak. Dat is echt top. Mm. Ik wist niet dat ik eigenlijk een koeltas nodig had, maar nu ik hem heb, wil ik niet meer zonder.
Nee.
Dat is super prettig.
Doe je daar dan ook koelelementen in? Nog niet?
Nog niet. Ik zeg nooit nee. Er kan heel veel in. Het mooie is ook, hij heeft een speciale verharde rand aan de bovenkant. Zodat je je winkelmandje erbovenop kan zetten en dat hij blijft staan. En hij heeft ook 2 haken, dat je hem dus ook aan je winkelwagentje kan hangen. Dus ik heb er ook echt, ik denk ook dat iedereen die mij kent in deze podcast luistert, heeft er al over gehoord. Ik heb zelfs in een training vrouwelijk leiderschap, verteld over mijn trolley. En uiteindelijk in de pauze mijn trolley laten zien. Toen dacht ik, wat de fuck ben ik aan het doen? Maar ik heb al van meerdere mensen gehoord dat ze nu ook een trolley willen.
Nou, wat heerlijk. Dat klinkt heel goed.
Ja, nou Elise, nu we in deze huishoudelijke hemel zitten, wil jij ons weer terug op aarde brengen?
Ja, ik was dus vanmorgen bij de IKEA, waarover later meer. En toen reed ik daar weg uit de parkeergarage. En toen dacht ik, oh, welke kant moet ik eruit? En toen stond er dus een bord met linksaf naar Arnhem. en rechtsaf naar Den Haag.
Oh, ik haat dat. Ja, vreselijk. Denk, weet ik heb geen kompas. Nee. Geen idee. Vertrek in de noordoostelijke richting.
I don't know. Ik weet niet waar ik ben.
Nee.
Totaal. Dat heb ik ook. En, dan, en dus zeg maar je...
Het is ook maar net vanaf welke kant. Het zou allemaal kunnen.
Want voor de record, ik was in Utrecht en ik moest naar Amsterdam. Moet je dan naar Arnhem of naar... Want als je vanaf Amsterdam komt en je rijdt naar Utrecht, dan moet je op een gegeven moment een stukje richting Arnhem. Want als je om Utrecht heen moet of zo, I don't know. Maar Den Haag is weer naar het westen en Arnhem is naar het oosten.
Ik zal gokken op Den Haag.
Nou, dan had je goed gegokt, want dat klopt. Ik vind dat dus heel stressvol. Ik vind dat een beetje getuigen van oude werelddenken. Mm-hmm. Waarbij je altijd van, oh nee, dan doe je A6, A7. En dan zeg maar, oh ja, je rijdt gewoon richting Lyon. En dan denk je dit, ah! Ik heb ook als ik naar jou ga, doe ik nou, bijna letterlijk mijn navigatie aan. Ook omdat je gewoon dan makkelijk kunt zien hoe hard je rijdt en hoe hard je ergens mag.
Ik vind het ook heel fijn om minuut tot minuut te kunnen zien hoe lang deze reis nog gaat duren. Ja. Ik voel me echt onthand.
Je krijgt meldingen van ongevallen of oponthoud of flitsers. Dus ik wil gewoon altijd met de navigatie rijden. Maar ik rijd hier dus heel erg van in de stress. En ik stond dus in een garage. En dan heeft hij dus geen ontvangst. Of tenminste, dan ben je er niet genoeg aan bewegen dat je weet welke kant
iemand,
je op moet.
Oh god, en mensen achter je. En
ja,
je
dus
moet
ik
kiezen.
Heb uit zitten zoomen. Zo van, oh, waar ga... En toen dacht ik inderdaad, oh ja, dit is waarschijnlijk Den Haag. Maar regel dat. Niemand snapt dit.
Ik vind bewegwijzering kan gewoon heel vaak.
Ja.
Beter.
Ring Oost. De fuck heb je het over?
Nee, ja. Precies. Elise, je liet al even de IKEA vallen. Mm-hmm. Ik vroeg jou ook, op de terugweg in de auto belde je mij, zei ik, hoe was het? Zei je, meer vragen dan antwoorden. Ja. En volgens mij valt dat ook wel redelijk de aanleiding voor deze aflevering samen.
Ja, we gaan dus na 2,5 jaar dubben ons huis verbouwen. Ja, dat is dus nogal een keuze. En ik kan geen keuzes maken, zoveel is zeker.
Ja, en het is ook, ik vind ook niet dat jij en Patrick, jullie zijn een topstel, jullie elkaar in de basis niet per se heel erg aanvullen als het komt op keuzes maken.
Totaal niet. Nee, wij blokkeren elkaar, iedere mogelijke keuze totaal. Hoe meer hij richting iets leunt, hoe meer ik daar ga tegenbewegen. Hij heeft nu ook een soort van hele duidelijke scheiding aangebracht in, jij maakt beslissingen hierover en ik hierover, want anders staan we hier over 2 jaar nog en gebeurt er dus niets. We komen nergens toe. Verlammend werkt dit op mij. Dus daarom vroegen we ons af, goh, waarom is dat nou eigenlijk zo moeilijk, keuzes maken? Hoe komt dat?
Dus de aanleiding is A, verbouwing en heel veel keuzes. Nou klopt dat, ik heb zelf ook een keer verbouwd, 2 keer verbouwd, ach. Maar wat ik inderdaad het heftigst vond aan de verbouwing, wat ik niet had verwacht van tevoren, is dat er zoveel nano-keuzes zijn. Mm. Bijvoorbeeld dat we stopcontacten moesten. Dan moet je dus eerst dan bedenken hoeveel en waar. En dat is dan nog één ding. Maar dan blijkt er ook dat er gewoon wandcontactdozen, dat er een enorme keuze is. Oh. En waarvan je dacht, ik heb nog nooit een mening gehad over een wandcontactdoos.
Nee.
En dan moet je opeens gaan kiezen. En dan krijg je dus gaandeweg wel een mening.
Ja.
En dan denk je, nou oké, okay, of die nou 20 of 23 euro is. Maar dan realiseer je dat in het nieuwe huis dat er 62 stopcontacten komen.
Ja.
En dat je opeens gewoon voor 1800 euro stopcontacten aan het uitzoeken bent. En dan wordt het opeens heel belangrijk.
Ja.
Je lichtte al een tipje van de sluier op, Elise. Mm-hmm. Maar hoe zou jij beschrijven gewoon in het leven, dus niet alleen met grote huiskeuzes, maar in het algemeen dat jij omgaat met keuzes?
Nou, ik weet niet of het mensen zal verbazen, maar ik ben een ongelofelijke twijfelaar over alles. Ik kan rustig gewoon 3 kwartier in een supermarkt lopen dralen. Heen en weer tussen dingen.
Ja, potjes pesto kun jij ook rustig 10 minuten mee bezig zijn.
Hoeveel, hier zit dan zoveel procent kaas in. Deze is weer heel zout. Deze is weer heel duur. Deze is weer... Oh man, daar kan ik helemaal niet uit kiezen. Ik herinner me nog dat toen ik in Australië woonde, dat ik dan hadden ze van die hele lekkere, hele grote muffins.
Mm-hmm.
En soms, dat was natuurlijk extreem veel calorieën, maar die waren dan heel lekker. En dus af en toe dan nam ik dat als lunch. Dus dan haalde ik ergens een latte en dan zo'n muffin.
Verder hebben we echt een heel normale eetgewoontes en geen body dysmorphia.
Maar ik heb echt wel eens gewoon dat ik dan in de stad liep en dan kon ik niet kiezen. En dan zag ik daar zo'n hele lekkere muffin, maar daar hadden ze dan wel weer een lekker broodje. En dacht ik, dat is dan wel weer gezond, maar ja, dat is wel weer ook veel duurder. Dus dan weer en weer en dan en die muffin en dan oh en dan daar. Oh, en daar hadden ze toch ook nog iets met die en dan oh, die hadden ze dan niet en dan weer heen. En dan dat ik dan af en toe, dat het dan uiteindelijk zo laat was, dat ik dacht, ik skip nu gewoon maar mijn lunch.
Ik heb geen tijd meer.
Ik herinner me nog dat ik toen één keer, had ik dus uiteindelijk een keuze gemaakt voor een hele lekkere muffin met chocolate chip en frambozen. En toen had ik die besteld en toen kwam hij en toen was hij opgewarmd. Dat deden ze dan soms. Dan sneden ze hem in tweeën en dan hadden ze hem even opgewarmd. En ik was echt zo, dus ik had, nam hem aan een beetje gewoon flabbergasted. En toen zat ik daar aan tafel en dacht ik echt, nee, dit is zo zonde. Dit vind ik helemaal niet lekker. En hij zal, sowieso, wie haalt hij zo goed om een muffin door midden te snijden? De hele point van een muffin is dat je stukjes van de top afbreekt. Ja. Ben ik toch maar teruggegaan. Zo van, sorry, we hebben het hier niet over gehad. Maar ik vind dit niet zo lekker. Dus toen kreeg ik een andere. En daar was ik echt heel erg
blij. Wel heel goed. Dat is, vind ik wel echt met ouder worden. Het is gewoon, ja, je
gaat gewoon terug met je muffin.
Ga terug met je muffin. We hebben zo'n zelfde situatie een keer meegemaakt samen op weekend in Lille. Waar ons restaurant, ons eerste keuzerestaurant, hadden we niet gereserveerd. En dat bleek heel populair en nou, ja. Verrassing, ja. Geen plek. Toen dachten we, geen punt, dan gaan we gewoon even ergens anders heen. Maar gaandeweg werden we steeds hongeriger. En dan heb je ook op een gegeven moment, hoe meer honger ik krijg en hoe langer je al hebt gezocht. Het is natuurlijk eigenlijk sunk costs hè, in de economie. Dus kosten gemaakt in het verleden moet je niet mee laten tellen voor beslissingen in het heden. Maar dat gebeurde toen wel.
Ja, maar niets is, want ik heb dit ook met Patrick heel vaak gehad. Zeker inderdaad op vakanties.
Zo eindeloos. Nee, ja.
Dit niet. En hoe meer medium opties je hebt laten schieten, hoe groter het belang wordt van een goede keuze.
Ja, want anders hadden we ook gewoon een half uur geleden al daar kunnen gaan zitten.
Echt, ja. We hebben dan ook nog wel heel vaak de uitkomst gehad. Al zeker als het dan is, oh, dit is allemaal best wel duur en is allemaal niet echt lekker. Dat we dan zo, oh, laten we gewoon ergens falafel gaan halen en dan de kroeg ingaan. Dat is ook prima. Maar
dan heb je tenminste altijd het benefit van, oh ja, maar ik heb in ieder geval gewoon geld bespaard. En ja. Dan heb je gewoon al één win.
Ja, precies. Ja. Dus dat niets erger dan dat je dan uiteindelijk ergens eindigt waar het en best wel duur is en eigenlijk echt helemaal niet lekker en niet gezellig.
En niet gezellig en je bent samen niet meer gezellig. Nee. Want je hebt drie kwartier na het punt dat je trek kreeg, ben je pas ergens terechtgekomen.
Hangry. Ja. Oh, laten we toch nog even daar gaan kijken. Hele stad weer door. Dit is ook waarom je altijd een fiets moet huren in een vreemde stad. Zodat je veel makkelijker even van, oh, we gaan daar even kijken.
Ja, dus jij bent met keuzes. Over het algemeen zou je zeggen, de keuze die jij vaak maakt is geen keuze maken.
Nou, dat is niet waar. Uiteindelijk kies ik wel een pesto of een muffin, meestal. Maar ik kan dan wel, zeg maar, gewoon triviale beslissingen heel groot maken. Ik kan dan gewoon niet kiezen.
Ja.
En jij?
Ja, nou, ik heb een beetje een gespleten persoonlijkheid. Over het algemeen, denk ik, het gros, heb ik liever snel een keuze. En dan maak ik me niet uit of dat nou de beste keuze is. Ik wil gewoon die breinspace die jij nu beschrijft, die wil ik niet.
Nee.
Dus ik wil gewoon, oké, dan maar dat. Ook met vooral met grote dingen. Ik heb één huis bezichtigd toen ik dit huis kocht. Ja. Eigenlijk hoe groter de beslissing, ja, hoe sneller ik hem maak. Ik geef makkelijker 50.000 euro uit dan 50 cent.
Oh ja.
Dus vooral grote dingen, echt bam, bam, bam. Ook relaties uitmaken. Dat is ook zo, oh, ik stond bij het stoplicht. Ik heb bedacht, dit werkt niet voor mij.
Ja.
Vind ik fijn. Dan denk ik, okay,
ik ben nog
dan
wel eens een anderhalf jaar te lang in een relatie blijven hangen.
Nee, dat zou mij nooit overkomen. Nee, het is gewoon bam, bam, roekzig. Ik snij met het mes. Echter, ik heb een enorme valkuil. En dat heeft vooral te maken met vakanties. En het wordt een beetje getriggerd. Doordat Jurre is extreem van, ik wil niet weten waar we heen gaan. Ik wil eigenlijk gewoon naar Schiphol. En zeggen, nou, welk ticket zullen we boeken? Mm-hmm. En dan zie ik alles wel ter plekke. Nou hebben we alleen de eerste jaren dat we zo op vakantie gingen samen, werd ik helemaal gek. Omdat ik merkte, de wereld zit niet meer zo in elkaar. Je loopt eindeloos. Hostels zijn volgeboekt. Mensen boeken dingen. We waren zelfs in Nieuw-Zeeland, waar gewoon bleek dat alle natuurwandelingen die we daar wilden doen, had je gewoon zeg maar maanden van tevoren moeten reserveren. Want ze hebben overal daar een max aan hoeveel mensen en hoe de natuur belast moest worden.
Ja.
Dus ik heb heel Nieuw-Zeeland met de iPad gezeten om geprobeerd van de vakantie die we heel laissez-faire gingen doen, om toch nog te kijken waar kunnen we in vredesnaam nog...
Fuck, het is hoogseizoen. Arg, alles is vol.
Oud en nieuw in Queensland. Dat uiteindelijk heb ik denk ik 12 uur lang op Oudjaarsdag in een café gezeten op zoek naar een plek die minder dan $300 was per nacht, waar we nog konden overnachten. Dat.
Ah.
Daar heb ik een traumaatje aan opgelopen. Alleen hoe ik daarmee deal is ook niet handig. Want nu Jurre denkt, oké, ik laat een deel van de vakantie nu echt aan Barbara, want die is een control freak. Wat ik dus helemaal niet was. Dat ik ook wel ben, maar ik ben wel veel minder met iemand anders, Jurre. Maar wat er dan dus gebeurt, ik voel me dan dus heel verantwoordelijk naar Jurre, want die gaat al met mij mee.
Ja.
Dus dan moet het de allerbeste keuze zijn.
Oh ja.
En dan zit ik op een gegeven moment eindeloos op booking.com. En oké, en wat is dan zeg maar binnen wat wij kunnen besteden de beste? En wat zeggen mensen? Omdat één iemand op pagina 23 van de reviews op booking.com zegt dat het eigenlijk toch wel gewoon een beetje vies was. Ga ik daar dan weer een deep dive in doen? En uiteindelijk heb ik er zoveel tijd in zitten dat dus mijn verwachtingen heel hoog zijn. En het belang dat het dus ook de juiste keuze was, wordt dan gewoon echt heel groot. Dus ik ben
analysis paralysis krijg je dan. Je denkt, ik zit tot mijn nek in de analyse. Ik weet het niet meer. Er is geen goede keuze.
Nou, dat heb ik eigenlijk niet, want ik kom dan uiteindelijk ergens wel op uit.
Ja.
Dus die probleem is wel dat mijn verwachtingen vervolgens zo hoog zijn en het zo belangrijk wordt dat het de juiste keuze was, want ik heb die alternatieven ook in mijn hoofd. Dat we dus ergens aankomen en ik alleen maar aan het checken ben, oké, zijn er redenen waarom dit misschien toch niet de optimale keuze was?
Ja.
Me daar ontzettend verantwoordelijk over voel. En niets is dan erger dat we dan spontaan die andere plek tegenkomen en ik kijk, oh nee.
Ja, oh ja.
Oh nee, ik zie nu wel, dat was zoveel leuker.
Nu zat ik hier een beetje over rond te googlen. En toen kwamen we eigenlijk op de twee splitsing. Dat er twee type mensen zijn. Namelijk de satisfizers en de maximizers. En de ene wil dus per se de allerbeste keuze. De maximizers en de satisfizers. Die willen dus eigenlijk gewoon iets wat voldoet. Dus die denken, oké, ik wil een hotel. Ik wil dat dat op loopafstand is van het station. En ik wil graag dat er ontbijt is. Nou, dan kijk ik, dit hotel heeft dat. Nou, prima, doen we die.
Ja.
En de maximizers, ik kijk jou aan, Barbara, die spelen heel booking.com uit. En die kijken naar wat er allemaal is. Ook al ben je al lang tegengekomen, dat hotel met ontbijt bij het station. Maar je wil dan ook nog alle andere opties zien. En op basis daarvan maak je dan de allerbeste keuze.
Precies. En in zijn boek, het boek van Barry Swartz, The Paradox of Choice, daar zegt hij ook dat het ook dus nog eens zo is dat die maximizers dus uiteindelijk ook veel minder blij zijn met hun beslissing. Want juist als je de hele consumentenbond hebt uitgespeeld en die fiets die je bijvoorbeeld hebt gekocht heeft inderdaad dat mankementje waar je inderdaad nu er nog eens over nadenkt, wel user 222 in dat ene review iets over had horen zeggen, dan baal je daar veel meer van. Terwijl als je gewoon denkt, ik had een racefiets nodig. Deze was er en die was prima geprijsd. Is de kans veel kleiner dat je er nog heel erg over nadenkt.
Ja, ja, dat snap ik wel. Alleen, ik vind het ook wel een beetje te kort door de bocht gaan. Want soms is het natuurlijk ook wel dat je erdoor dat je dingen gaat zoeken, dat je erachter dingen komt, dat je denkt, maar deze optie is er ook. Of, ik wist helemaal niet dat dit ook kon. Er zijn ook hotels met zwembad. Dat is eigenlijk heel relaxed. Dus je kunt wel, als je gewoon bedenkt wat je wil en dat gaat halen, dan krijg je dat ook. Krijg je ook nooit meer dan dat.
Nee. En hij zegt ook in zijn boek, de meeste mensen zijn een mix hiervan. En dat herken ik wel. Dus eigenlijk met de meeste dingen, net onze stofzuiger was kapot, en toen heb ik gewoon exact dezelfde stofzuiger opnieuw gekocht.
Ja.
Nou, Jurre vond dat vreselijk. Die is dus lid van de Consumentenbond. Jurre is dus met allemaal relatief kleine dingen en huishoudelijke apparaten. Jurre is echt, ik zoek heel lang. En dan is geld voor hem ook geen optie. Dus Jurre koopt één keer in de 6 jaar een nieuwe jas. En dan mag het ook een jas van €650 zijn. En die gaat ook naar eindeloos naar speciaalzaken. En ik word er helemaal niet goed van. maar als hij dat dan heeft, is hij er heel zuinig op en doet hij er heel lang mee.
Ja.
Dus ik zeg vaak dat ik zijn Arc'teryx jas ben. Jurre was namelijk is 11 jaar ouder en was 39 toen we het kregen. Hij heeft gewoon heel lang gezocht en alle opties afgegaan. En nu ben ik
dit
gewoon...
Dit is de beste keuze. Waar hij gaat dus lang mee.
Gaat lang mee, is hij heel zuinig op. Ja. Laten we even iets meer inzoomen. Waarom zijn keuzes nou zo lastig? We hebben wat in de ronde gelezen. Mm-hmm. En er zijn een aantal dingen. Het eerste, Elisa, is decision quicksand. Nou, dat klinkt heerlijk. Wat is dat?
Ja, dat is dus dat je, als je een keuze gaat maken, dat je dan verstrikt raakt in de verschillende opties eigenlijk. Dus dat het als een soort drijfzand is waar je steeds verder inzakt. En vaak vooral bij hele futiele beslissingen, zoals waar gaan we vanavond eten. Ik denk, je bent nu heel veel tijd kwijt aan iets wat er uiteindelijk niet echt toe doet. Dat noemen ze wel decision quicksand. Ja. Keuzedrijfzand.
Precies, want hoe meer tijd je eraan hebt besteed, hoe belangrijker ook wordt dat het de juiste keuze is.
En dan komen die sunken costs inderdaad weer. En je denkt, oh, je gaat er nu heel veel belang aan hechten. Terwijl, who cares? Ik ben ook altijd heel jaloers op een vriendin van ons. Die vertelt ook, die gaat ik heb een wasmachine nodig. Ik loop de mediamarkt in. Ik spreek iemand aan. Hey, jij werkt hier. Wat zoek je? Ik wil dit en dit en dit en dit. Oh, dan moet je die hebben. Is goed. Kopen we die. Nooit meer omkijken. Nooit meer over nadenken.
Nee, goed hè. Zij is ook, ze noemt het de chirurgenmentaliteit.
Ja. Als de buik open is, is hij open. En we moeten het ermee doen. We moeten naar binnen.
Nu moeten we gewoon door. Ja.
Ik raak altijd helemaal verstrikt in. Oh, maar het is vast niet de goede keuze. En oh, wat moet ik dan? En wat is er dan nog meer? Oh, ik weet hier niks van. Ik zie vast van alles over.
Ja, maar dat is echt iets wat jij doet. Ik steek ook echt niet mijn vinger uit naar Elisa. Jouw hele zelfbeeld gaat gewoon aan gort op het moment dat jij keuzes moet maken.
Ja, dat is inderdaad waar.
Absurd!
Ja, ik las, zoals ik al eens eerder heb verteld, weer in het boek van Knausgaard. en daarin beschrijft hij dat het altijd heel erg een rommel is in zijn huis. En dat er dan vrienden komen en dat hij zich daar dan voor schaamt. En dat dan onderscheidt hij rommel in huis, dat bijvoorbeeld zijn kinderen dat zien als een praktisch probleem en dat hij het ziet als een moreel probleem. En dat is een soort van frame wat voor mij heel goed werkt. Dat heb ik dus nu ook bijvoorbeeld met het huis. Dat ik denk, oh, en ik moet dan een keuken uitkiezen. En dat zegt gewoon alles over mij. Dus dat is een hele morele keuze. Dat is een soort afspiegeling van wie ik ben. En dan gaat er dus ook ineens van alles van afhangen. En ik denk, ja, ik weet veel wat voor keuken ik moet. Dus als ik dan iets kies wat niet goed is of eigenlijk niet mooi, dan denk ik, dat zegt dan iets over mij. En dan misschien ook een greintje imposter syndrome, waarbij ze van, je wordt nu ontmaskerd als iemand zonder smaak.
Zeker.
Onder de horror.
Maar dat is ook heel menselijk. Ik heb ooit mijn scriptie geschreven over de invloed van waarde op koopgedrag. Mm. En dat ging heel erg over hoe dus onze waarde. We willen eigenlijk dat onze keuzes, en dus ook onze materialistische keuzes, dat die onze waarde uitstralen. Dus we willen, en dat doen we dus ook vooral gericht. Hè? Je hebt ze voor intern, je hebt interne waarden. Yeah. Dat doet er niet toe of wat anderen daarvan weten. Maar zeker dingen als een keuken en een auto. Yeah. Dat zegt heel veel. En we willen dan graag, we gaan dan kijken naar onszelf vanuit de ogen van anderen. En dan willen we eigenlijk dat anderen precies zien wat wij willen dat zij zien als wij dat kopen. Dat is ook waarom ik echt een belachelijke oververtegenwoordiging heb van oude Volvo's in mijn omgeving. Waarbij het ook absurd is, want of mensen rijden een enorme oude vierkante Volvo Station die enorm veel energie slurpt. Of je moet juist vooral auto delen of een elektrische auto. Het is allebei absurd, maar het zegt allebei wat. Ik geef niet om auto's of ik geef om het milieu.
Ja.
Dus eigenlijk alles, we willen iets uitstralen.
Ja, dus dat is natuurlijk ook inderdaad met een keuken of met een babynaam of zo. Is daar ook heel erg een voorbeeld van. Ik denk, oh, hoe noem je je kind? Oh nee, nu word je ontmaskerd als basic bitch. Dat is ook heel heftig.
Dat is ook wel een angst van jou.
Ja, zeg maar. Soms word ik badend in het zweet wakker dat ik ben ontmaskerd als basic bitch. Nee, dus we willen inderdaad allemaal een soort van super individueel. Maar ja, in mijn geval is het ook, pop, je gaat een keuken bij de IKEA kopen, weet je wel.
Hoe individueel wil je het hebben.
Ja. En dat is ook helemaal oké. Maar dit is dus waarom ik het dus heel fijn vind om bijvoorbeeld in een huurhuis te wonen. Waarbij het gewoon is, deze keuken zat erin. Ik vind daar niets van. We hebben dus 100 jaar in een huurhuis gewoond. Ik vond niets van die keuken. Het interesseerde me niet. Hij was prima. Hij was functioneel. Het kan me niet schelen. En zodra je er dus zelf keuzes over moet maken, dan wordt het inderdaad een soort afspiegeling van je persoonlijkheid.
Ja, dit was echt mijn grote overwinning bij mijn huwelijk. Ik ben nog steeds enorm in nopjes met mijn huwelijk. Want ik dacht, oké, als ik ga voor een Pinterest-huwelijk, of als ik ga voor een huwelijk dat heel veel over mij zegt, ik word een bridezilla, dat loopt helemaal uit de klauwen.
Yeah.
Dus toen heb ik bedacht, ik ga dat juist absoluut niet doen. En ook echt in het extreme. Ik weet nog dat jouw vriend en een vriend van hem gingen draaien op onze bruiloft. Die zeiden, oh, wat voor nummers? Nee, 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 nee. Nee, we hebben geen voorkeursnummers. Ja, maar heb je niet een openingsnummer? Nee, we maken geen keuzes. Ik vind jullie muziek leuk, wat jullie draaien, jullie gaan draaien. En ik heb al die keuzes geminimaliseerd. Mijn trouwjurk was, dankzij Elise uit de Mango in Amstelveen, €30 in de uitverkoop.
En hij hangt hier aan de kassa, hij is nog steeds prachtig.
Ja, ik heb hem voor €110 laten vermaken. En uiteindelijk, doordat ook allemaal extra dingen, fotoboos, hapjes, alles wat ik gewoon kon denken, doen we niet, hebben we niet gedaan. Waardoor we uiteindelijk voor
een opt-out wedding.
Ja, en waardoor we ook echt voor inclusief ringen en huwelijksreis waren voor €5000 klaar.
Perfect.
Ja, wat zo fijn was. Want ik bij alles dat ik dacht, ja, maar ik heb het niet. Dus ik hoef ook niet te denken. Het één ding dat ik wel had, was dat er frietzakjes zouden komen. Zo om 11:00. Ik dacht, dat vind ik heel leuk. Ja. Iedereen is aan het dansen en dan wil je friet met mayonaise. Geen joppiesaus.
Godzijdank.
En om 22:30 was die friet er nog niet. En ik merkte dat ik daar dus een 30 minuten lang van in de war was. Want wanneer komt de friet en de friet zou komen? En de eerste mensen waren naar huis aan het gaan. En dat kon niet, want er moest nog friet komen. Mm-hmm. En toen dacht ik, wauw. Ik ben heel blij dat ik een keuzearme bruiloft heb georganiseerd.
Ja, dus Barbara, jij zegt eigenlijk dat het heel fijn is om geen keuze te hebben.
Ja, daar ben ik echt heel erg voor. En ik ben niet de enige. Je hebt ook de theorie van de hedonistische loopband. Ja. En dat is eigenlijk, het suggereert dat rijkdom, dat je van dingen hebben, wil je meer dingen hebben. En daardoor wil je meer dingen hebben. Ik had een paar hele lekkere financiële jaren. Zoals, ik had lekker de economie mee, zoals velen in Nederland. Yeah. Maar ik merkte dat ik dan opeens dacht, oh ja, we hebben eigenlijk helemaal geen tuinset. We hebben gewoon een oude biertafel. Oh, misschien moeten we een tuinset. Maar oh, welke tuinset wil ik dan? En als ik een tuinset heb, zo'n lounge-set met van die kussens, oh, dan heb ik eigenlijk ook bakken nodig waar die kussens in moeten. En vervolgens ben je de hele zomer met kussens aan het sjouwen, want oh, de kussens worden nat, want ik heb nu een dure tuinset en geen biertafel meer. En
is trouwens nog een keer voor je geld, of moet je echt bij een tuinset gaan kopen? Mensen geven krankzinnige bedragen.
Ja, gewoon lekker €2600 en zo. Ja,
absurd.
Dat is absurd. Het is ook absurd. Nou, heb ik uiteindelijk nooit die tuinset gekocht, want toen kwam corona. En ik vind het dus ook heel fijn, want eigenlijk hebben we zonwering nodig. Maar door corona zit ik nu in een soort van nieuwe sweet spot. Zo van, we hebben geen geld zorgen, maar geld over, absoluut niet.
Ga niet zonwering kopen nu.
Nee. En dat is eigenlijk heel erg lekker. Want opeens denk ik, oh ja, we hebben eigenlijk al 7 jaar, als het heel warm is, doen we van dat blauwe zeil met bakstenen over onze dakramen. It's not pretty, but it works. Ja. En opeens heb ik die behoefte niet meer. Dus ik voel me eigenlijk, doordat ik minder keuzes heb, me heel erg bevrijd.
Oké, wat moeten we eraan doen?
Precies. Elise, heb jij een leuke tip?
Nou, een van onze goeroes is Gretchen Rubin. Zij is een Amerikaanse schrijfster. Ze schrijft veel over hoe gewoontes je dagelijks geluk kunnen vergroten. En een van haar mantra's is choose the bigger life. Als je een keuze moet maken, choose the bigger life. En zij noemt dan zelf het voorbeeld van, oh, moet ik een hond nemen? Ja of nee? Daar zit ze dan heel erg over te dubben. En dan uiteindelijk kiest ze er dan voor van, ja, ik wil wel een hond, want voor mij is de bigger life is, zeg maar, oh, we hebben met de familie en we hebben een hond en het opent allerlei werelden en die liefde en dat kunnen we met elkaar delen, et cetera, et cetera. Maar voor iemand anders zou het ook kunnen zijn, nee, want ik wil een leven hebben waarin ik heel veel kan reizen, waarin ik heel vrij ben, waarin ik zomaar mijn spullen kan pakken en kan vertrekken. Dat kan allemaal niet. Dus ja, een hond leuk, maar mijn bigger life is iets anders, dus dan doe ik het niet.
Ja, en wat mij heel erg helpt is om dingen in groter perspectief te zien. Ik weet dat ik een keer een kans had om onverwachts naar iemands huis in Ierland te gaan, maar oh, dat ticket is best wel duur en ik moet dingen regelen. En dan voor je het weet, zeg maar, zit je alleen maar na te denken, terwijl het eigenlijk heel tof was. Ik had een kans om te logeren in een mooi huis op een berg in Ierland. En dan, what is the bigger life?
Ja.
Fuck dit. Ja. Koop dat ticket. Als je creditcard en een tandenborstel bij je hebt, kom je een heel eind. Ja,
het kan ook al zijn inderdaad als iemand je vraagt van, oh, ga je morgen mee hierheen? Dat je denkt, kan ook gewoon, zeg maar, thuis blijven en niks doen. Oké, the bigger life is wel gaan. En ervaringen opdoen.
Precies. Eentje wat mij ook heel erg helpt is gewoon, bijna al die keuzes, het doet er gewoon niet toe. Ik zat van tevoren te bedenken van, ik vroeg het ook aan jou, Elise, van, goh, hebben we eigenlijk keuzes gemaakt waar we heel erg spijt van hebben? En we konden eigenlijk op niks komen. Behalve dan, oh ja, ik heb echt heel erg spijt van die tuinbroek die ik vorige week heb gekocht. Want die had ik eigenlijk echt niet nodig. En hij was ook niet echt mooi. En elke keer als ik hem nu zie, voel ik me heel schuldig. Wat ook weer gaat over keuzes als in, zeg maar, moraal en identiteit. Maar uiteindelijk maakt het niet zoveel uit. En ook de wetenschap zegt dat. Een van de theorieën is ook dat je een soort setpoint hebt qua geluk. Nou, dat herken ik heel erg in mijn eigen leven. Het idee is, de ene persoon is gewoon in de basis gelukkiger dan de ander. Een combinatie van genen en karakter en opvoeding.
Ja.
En als er een major life event gebeurt, en dat kan positief zijn of negatief, dan eigenlijk na een maand of drie zit je weer terug op je oude geluksniveau. Dus het fluctueert wel door je leven,
ja.
Maar uiteindelijk gaat dat weer terug. En zo is het ook met heel veel keuzes.
Ja, een hond of een kind zal je misschien uiteindelijk niet substantieel meer of minder gelukkig maken. En ook mensen
dat bewijst ook alle statistieken. Van een kind word je eigenlijk helemaal niet gelukkig.
Ja. En dan gaat het weer terug. En
jee, die nieuwe auto. En binnen no time is het gewoon een vervoersmiddel.
Dit is wat ik mij altijd voorhoud met plastische chirurgie en botox en dat soort dingen. Dat ik denk, ja, uiteindelijk gaat dit me niets opleveren. Wat ik ook nog wel een goede tip vond, die ik in ieder geval nu in mijn huizensituatie best bruikbaar vind, is vraag het aan mensen die de keuze een tijdje geleden hebben gemaakt. Hoe blij zij er nu mee zijn. Dus bijvoorbeeld in ons geval was een van de 100 miljoen keuzes wel of geen vloerverwarming. Heel duur, maar wel ook heel fijn. En daar komt het eigenlijk op neer, duur of fijn. En dat heb ik gewoon aan heel veel mensen gevraagd. Zo van, hebben jullie vloerverwarming, ja of nee? Zijn jullie daar nu blij mee, ja of nee? En ik kwam eigenlijk achter dat iedereen die het wel heeft zegt, oh, we zijn er nu wel echt heel blij mee. En iedereen die het niet heeft zegt, ja, misschien wel een beetje spijt van. Dus toen dacht ik, oké, doe maar wel dan.
Ja, maar dat vind ik heel goed. Want jij vraagt een simpele vraag en je doet er ook echt wat mee. Ik vind namelijk dat je hier wel bewust moet zijn dat je geen asshole wordt. Ook hier, ik smijt het wilde weg met algemene wetenschap. Dat eigenlijk we alleen advies aannemen van mensen die echt heel dicht bij ons staan.
Mm-hmm.
En dat eigenlijk op het moment dat het de buurvrouw is of zo, we eigenlijk advies al niet meer aannemen.
Oh, ja.
Dus dat je, ik vind dat je echt moet opletten als je advies aan mensen vraagt wat werk is. Hè? Bijvoorbeeld, oh, jullie hebben leuke tegels, waar hebben jullie vandaan?
Mm.
Oeh, ja, dat moet ik echt terugzoeken. En dat dan iemand in een archiefmap met bonnetjes uit 2007 gaat kijken. En uiteindelijk erachter is gekomen waar dat vandaan kwam. Dat vertelt. En jij dan zegt, oh ja, nee, super, maar we hebben eigenlijk al bij die tegelboer ook al wat leuks gevonden.
Oh ja, ja.
Ik heb dit heel vaak meegemaakt. En echt, ken je mij? Ben je in mijn leven? Wil je uit mijn leven? Doe dit. Ik vind het zo fucking irritant. Ik ben dus iemand, ik ga me helemaal uitsloven. En ik ga heel hard werken en ik ga alles erbij halen.
Maar ik heb nu trouwens wel met de keuken ook wel weer aan veel mensen gevraagd. Zo van, hey, jouw keuken, waar ben je super blij mee? En waar baal je achteraf van? Daar heb ik ook wel veel aan gehad.
Zeker. Ik ben ook heel blij dat je het mij hebt gevraagd. Want ik ben heel erg in mijn nopjes met mijn keuken indelen.
Ja, dat is trouwens wel weer iets waarvan ik dan ook denk, oh, jij bent heel blij met je keuken indelen. Oké, prima, doe ik het zo. Dat soort dingen kan er weer heel makkelijk
in zijn.
Dat
vind ik ook heel fijn aan jou. Jij bent echt goed in advies vragen. En dan denk ik, oké, doe dat.
Dan zo.
Dat is heel fijn. Ja. Dat is echt heel fijn.
Barbara, jij was weer eens afgeleid.
Ja, ik zit echt in een soort van streak. Namelijk gender reveal parties. Het is iets wat overgewaaid is uit de VS en het komt ongeveer uit 2008. Volgens het internet is Jenna Carvonides is zij de aanstichter. Zij was zwanger van haar eerste kind. Het was echt een mijlpaal. Ze had heel veel miskramen gehad en ze dacht, oh, ik ben eindelijk op dat punt in mijn zwangerschap. Ik wil het gewoon weten. Het wordt eindelijk een keer concreet. En zij heeft daar blijkbaar toen over geblogd, had een populair blog en dat is een eigen leven gaan leiden.
Aha.
Hebben jullie een gender reveal overwogen?
Nee.
Nee? Was dat nog niet top of mind toen?
Nee, ja, dat is gewoon niks voor ons
ook. Nee. Jij wilde ook geen baby shower. Jij zei,
nee.
Een feestje zonder alcohol is geen feestje.
Vond ik ook. En dat, nee, voor mij hoeft dat niet. Wij wisten het al best wel vroeg. En we hadden volgens mij toen gewoon gedaan, als iemand het vroeg, zei ik het. Dus ik heb er niet een heel ding van gemaakt. En ik schreeuwde het ook niet van de daken. Als mensen vroegen, weet je al wat het is? Dan zei ik, ja, het is een meisje.
Ik hoorde een paar jaar geleden voor het eerst over gender reveal. En dan was het niet eens in de zin van, oh, we geven een enorm feest. En iedereen moet zeg maar heel veel tijd vrijmaken voor zeg maar wat in voor ons heel belangrijk is en voor de rest whatever. Maar meer zo van, de verloskundige belde dan mijn zus en wij gingen die avond uit eten en mijn zus heeft dan geregeld met het restaurant dat wij dan een cocktail of een toetje kregen in die kleur, zodat we dan helemaal zo'n momentje hadden samen, wat ik best wel charmant vind.
Ja. Ik weet wel dat vrienden van ons, die kregen hun eerste kind en die hadden via Marktplaats een commode of zo, gingen ze ergens ophalen. En toen waren ze dus daar bij die mensen en dat was een stel. En die waren ze gewoon een beetje mee aan het kletsen. En zij was met haar aan het praten en hij met hem. En toen vroeg zij ze van, nou, weet jullie wat het is? Ja, ja, het is een meisje. Oh, wat leuk. En nou ja, ja, wisten jullie toen ook van tevoren zo'n gesprek? Ze zei, nee, nee, nee. Wij hebben er toen echt voor gekozen dat we het niet wilden weten. En nou, oké, okay, prima. Nou, zij brachten de commode naar de auto. En toen vroeg de man aan, bij de auto aan mijn vriendin van, oh, weet jullie wat het is? Ze zei, ja, ja, het is een meisje. Hij zei, oh, wat leuk. Ja, nee, wij hebben toen echt nog zo'n heel momentje van gemaakt. Dus de verloskundige, die heeft het toen op een briefje geschreven en een envelop gedaan. En s'avonds zijn we er echt zo voor gaan zitten. En toen hebben we het samen opengemaakt. Huh? Wat is hier gaande? Wat is dit voor rare leugen?
Ja.
En die vrouw kijkt dus ook zo heel ongemakkelijk.
Oh, die was er nog bij.
Die was er nog bij.
Die werd ontmaskerd live. Ja. Oh, nee.
Maar goed, ja, wat ga je gaat ook niet zeggen, hè, maar dat is niet wat jij... Dat zou jij trouwens wel doen. Zo zeggen, hè, maar dat is niet wat jij vertelde. Toch? Maar goed, dus dat deze... Dat, ze ging niet zeggen van, oh, hè, maar jij zei iets heel anders. Dus dat hangt nu gewoon nog in de lucht. Dus ik denk, nou ja, sinds we zijn jaren verder... Maar wat er nou gebeurd is,
vreemd.
Heel raar. Dus misschien had zij een kind ook met een andere man, dus dat ze aan een ander iets refereerde. Dat is nog een theorette van mij, maar die maakt ook niet heel veel sens, geloof ik. Anyway.
We zitten er wel lekker in. Wat, waar ik vooral door afgeleid werd, is dat het steeds extremer wordt. Dus het begon met gewoon leuk zo'n envelopje, 's avonds. Er zijn ondertussen allemaal webshops. Dus je kunt nu allerlei rookkanonnen kopen, kraskaarten, snoepjes, lasagne, gender reveal.
Lasagne? Damme.
Dat is echt heel vies. Maar ook zakjes die je dus onder een barbel kan leggen, dat de man zo het gewicht kan tillen, kan laten vallen. En dan komt er roze of blauwe rook.
Alles hieraan is zo fucking seksist ook.
Het is echt niet te doen. Maar je hebt ook bijvoorbeeld helikoptervlucht uit 2000 euro.
Wat?
Ja, dan komt er rook uit de helikopter terwijl je daarin zit.
Dat is toch wel echt weer welkom in de eerste wereld?
Dat is heel erg. Maar ik dacht, dat vond ik al ver gaan. En toen bleek dat Nederlandse influencers nog veel verder gaan. Marley van der Velde, weet je wie dat is?
Is zij uit goede tijden
slechte? Zij is uit goede tijden slechte tijden. Zij heeft geregeld, dat heel huis ter Duin, de gevel werd blauw. Zodat ze samen met haar, met hun kinderen konden zien op het strand...
Wat? Maar met licht mag
ja,
ik hopen.
Met licht.
Okay, niet
ja,
nee. Geverfd.
Nee, niet geverfd, maar wel een volledige lichtshow van een volledig hotel.
Wow. Zeg, ook hoe belangrijk vind je jezelf?
Ja, maar dat vind ik sowieso hiermee. Ik denk, wow.
Uiteindelijk no one really cares. Want ik ben heel benieuwd wat jullie kind wordt. Maar zeg maar drie kringen verder kan het me echt al heel weinig meer schelen.
Ja. Boeien.
Ja, ja, ik vind het leuk wat de buurvrouw krijgt. Whatever.
Precies. Echt rot op. Maar goed, dit is allemaal nog heel grappig.
Ja.
Het wordt veel erger. Gaandeweg moest het dus steeds spectaculairder worden. Zodat ze dat natuurlijk ook weer op social media kunnen zetten. Er is er bijvoorbeeld één van een familie die dus zeg maar een alligator gebruiken. En het is dus, ik heb het filmpje gezien, het is absurd.
Wat?
Ja, dus wat ze dus doen, er is dus zeg maar Gator King Mike houdt de mond van de alligator open. Terwijl de moeder, Melody, zegt, let's get this party started. En dan wordt er een kleine watermeloen in de bek van het dier gegooid. En wanneer zijn krachtige kaken dichtklappen, dan explodeert die watermeloen. En daar komt dan felblauwe rommel op. En dan zegt iedereen, yeah, jongen.
Wat vindt wakker dier hier ook van?
I know. Maar door die steeds extremere dingen zijn er dus al mensen overleden met een plane crash. Gerelateerd aan een gender reveal. Er is zelfs een aanstaande vader gedood. Een 26-jarige aanstaande vader. Want ze had een soort van zelfgemaakte vuurwerkbom.
Oh boy.
En die is te vroeg afgegaan.
Het
is echt heel triest. In Californië is 400 hectare aan beschermd bosgebied afgebrand. Omdat iemand...
Vind ik misschien nog wel erger.
Dus er zijn echt ondertussen dus meerdere doden
man.
Gevallen.
Mensen, stop.
Ja, dit slaat helemaal nergens op. Dan heb je nog weer als backlash daarop... heb je dan weer 1 gender reveal disappointment filmpjes. Want als het dus allemaal wordt gefilmd... is er dus altijd wel iemand te vinden die zo... Oh. En iemand anders die dat dan weer knipt en inzoomt... en daar weer een apart account voor maakt. Maar het is dus zo groot geworden... dat dus zelfs de dame die ik aan het begin noemde met haar blog... Nu dus publiekelijk een statement heeft gemaakt... met zo van, dit was... nooit mijn bedoeling. Bovendien heeft ze nu zelf...
Beetje zoals de gast die plastic heeft uitgevonden.
Ja.
Jongens, stop.
Stop hiermee. Dit was nooit mijn bedoeling. Vooral ook omdat er is nu heel veel ophef over... Ja, hallo. Je mag het eigenlijk niet eens een gender reveal noemen. Het is een sex reveal. Mm. En toevallig, die dame die dit is gestart, of waarvan het internet vindt dat zij het is gestart, haar dochter is dus ook non-binary. Dus zij heeft er nu extra last van dat zij steeds wordt genoemd als degene. Ik wilde mijn kind helemaal niet in een identiteit duwen. Ik was gewoon blij dat ik na heel veel miskramen eindelijk zwanger was. Echt, kunnen we hierover ophouden? Tot slot dacht ik, oké, dit kan dus niet meer, jongens. Het is uit de hand gelopen, we moeten stoppen. Maar ik snap toch dat iedereen zijn feestje wil. Dus ik dacht, ik heb even wat variaties bedacht. En dan mag jij even bedenken wat je daarvan vindt.
Oh, leuk.
Ja, wat zou je vinden van een sterrenbeeld-reveal?
Ja, leuk thema voor een feestje, maar bullshit. Want je weet helemaal niet precies wat iemand wordt. Want misschien ben je wel 2 weken eerder of later.
En je moet überhaupt in horoscopen geloven.
Ja.
Maar als je heel erg in die hoek zit, wie weet. Dan is er nog de naamreveal. Ik ken een aantal mensen die hebben dus voor de geboorte de naam al bekendgemaakt. En dan het leuke is, het gaat dan dus ook al over die persoon. Dat je gewoon, tada, dit wordt de naam.
Nee.
Oké, nee. Helder. Dan heb ik nog geïnspireerd op de gender reveal, de sex reveal. Maar dan dus, hoe is het verwekt? Nou jongens.
God, nee. Oh nee, nee, nee. Dat vind ik ook allemaal heel ingewikkeld van die kinderen die dan Brooklyn heten of Paris. Of stop. Dit wil echt niemand weten.
Oké. Dan heb ik nog de opvoedstijl reveal.
Spartaans. Nee. Feest met een Spartaans thema.
Yes. En dat je gewoon een hele PowerPoint, zeg maar, gewoon hebt van, nou, dit is wat wij van het plan zijn. Dus voor iedereen die straks in contact komt met ons kind. Dit zijn gewoon de leefregels. Dit
lijkt me wel ook echt setting yourself up for failure. Want je krijgt de rest van je leven van, weet je nog dat jij je kind dit zou gaan opvoeden?
Ja, dat jullie attachment parenting gingen doen. Ja, en dan heb ik nog de laatste. En die lijkt me wel geestig, want het is echt zo dat je dus al je close friends en zo allemaal uitnodigt. En dat het een soort van paid outer reveal is. Zo van, wie van jullie wordt het?
Misschien moet je dan een soort The Bachelor-achtige setting. Dus dat iedereen steeds een roos krijgt. En dan wie gaat er uiteindelijk door? En dan krijg je allemaal quizvragen.
Wie krijgt een speentje? Oeh, daar kun je helemaal een ding van maken.
Ja, en dan moet je dus allemaal hypothetische situaties. Oh. En dan moeten ze dan op reageren van, hoe zou jij hiermee omgaan? En dan uiteindelijk mag er 1 of 2 de peetouder worden. Tips.
Heb jij nog een goede tip, Elies?
Nou, ik zat zelf qua media heel erg in de prostitutiehoek.
Oké. De sekswerkerhoek?
Ja. Ik luisterde een podcast, Welcome to Your Fantasy. Die werd ik al echt maanden in geïnfluenced, maar dan was hij steeds nog niet begonnen. En nu kwam ik erachter, fuckers, dat hij alleen op Spotify te luisteren is. Dus Welcome to Your Fantasy op Spotify. En dat gaat over de Chippendales. En het is me nog niet helemaal duidelijk waar het nou, ik zit zeg maar in aflevering 4 of 5. Ik weet niet helemaal precies waar het naartoe gaat. Want ik geloof dat iets met een moord en dus er zit een soort van true crime-achtig aspect in. Maar het is vooral heerlijk omdat het een soort tijdsbeeld geeft van jaren 80. Die Chippendales, hoe dat dan zat met zo'n gast die dat heeft verzonnen. Hoe dat tot stand kwam, al die vrouwen. Ja, gewoon heel erg fascinerend en gewoon heel lekker geproduceerd. Goeie muziek.
Oh, klinkt ook echt lekker. Ja,
wel ook meteen dat je denkt, want een van die oude Chippendales die vertelt dan over, ze hebben natuurlijk de hele tijd iedere dag seks met minimaal 1 vrouw uit het publiek. En op een gegeven moment komt er iemand erachter zo van, oh, vrouwen willen hier gewoon voor betalen. Dus die betalen ervoor. En dan is het, oh ja, nou ja, oké, voor $1500 ga ik wel met je mee naar huis. En wat dus gewoon heel erg een soort van haha, goed geregeld gast is. En daarbij dacht ik wel zo van, hier komt de dubbele standaard toch ook wel om de hoek.
Holy fuck, echt. Ik ben echt inderdaad gewoon aan het klapperen met alles wat maar kan klapperen.
Want dit is heel erg gewoon zo van, oh, high five. Wel, andersom zouden we daar echt wel heel anders over denken.
Heel anders.
En ik heb Red Light gekeken, de NPO-serie met Halina Rijn en
Man Up Productions.
Ja, Carissa Houten. Ja. Ik voelde veel weerstand, maar het is eigenlijk heel leuk.
Oh.
Heel leuk is het woord ook weer
Ik voel
niet,
ook
hoor,
best maar weerstand, dan vind ik hem niet aardig van mezelf, maar
ja, het gaat over, zeg maar, zo lekker verschillende verhaallijnen die dan langzaam samenkomen. Heel naar beeld van de prostitutie, sekswerkerisme, I don't know hoe we dit moeten noemen. Maar ja, lekker, lekker prostitutie galore.
Ja, nou, en ook goed, want het laat meteen even het vrouwelijk perspectief en het mannelijk perspectief heb je dan mooi gecoverd.
Ja, en jij?
Ik heb een filmtip, Queen and Slim, te zien op Amazon Prime. Het begint met een Tinder date. Twee zwarte Amerikanen gaan op date. Die date is echt zo, zoals heel veel dates zijn. Onderweg naar huis worden ze aangehouden door een agent. Gaandeweg gaat alles mis. Queen, zij is advocaat. En zij gaat gewoon op hoge poten van, dit is onrechtmatig. Ze gaat er vol in. Wordt vervolgens prompt naar dijbeen geschoten. Oh. Ja, er ontstaat een worsteling. Er klinkt een shot. En agent dood.
Oh.
En dan begint de film. Kut. Ze besluiten op de vlucht te slaan. En dan krijg je dus wat en fantastisch is van, zijn het nou dus uiteindelijk helden of zijn het misdadigers? Dus die vraag komt de hele tijd zo voorbij. Je hebt zo'n enorme...
De spanning van twee mensen op een mediocre date.
Precies.
Die tot elkaar veroordeeld zijn.
En wat er dan allemaal gebeurt. De beelden zijn heel filmisch, heel prettig. En het geeft echt het gevoel van zo'n Amerikaanse roadtrip. Je denkt, oh yes, gewoon al die steden en zo eindeloos samen in een auto. Die vibe is heel fijn. Het laat echt dat beeld zien, weet je, van dat ruraal Amerika met die achteraf wegen en verloederde huizen. En het ene moment worden ze geholpen en dan worden ze weer opgejaagd. Dus het is ook nog eens gewoon heel spannend.
Nice.
Hele goede film en dus ook nog met een actueel randje.
Ja. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze kiespijneditie.
Ja, en heb je nog goede verhalen over keuzestress, foute keuzes, goede keuzes, keuzetips?
Vertel het ons. Je kunt kiezen. Instagram, e-mail, via de website, een voicebericht. Dus... Zijn er te veel opties? Doe dan maar gewoon via Instagram.
Ja, in onze DM.
Dag. Bedankt voor het luisteren. Alle artikelen, podcasts en andere media die we bespraken vind je terug in de show notes en op zoetzuurcast.nl. Abonneer je op Zoetzuur in Spotify, Apple Podcasts of waar jij dan ook het liefste luistert.
Doe ons een groot plezier en schrijf dan meteen even een beoordeling in jouw podcast-app. Dat helpt anderen om ons ook te vinden. En we zijn gewoon ook dol op complimentjes. En op voicemails. Laat er een achter via onze website. E-mailen kan ook. hallo@zoetzuurcast.nl. En volg ons dan meteen ook even op Instagram. @zoetzuurcast. Onze muziek is Young at Heart van Blake Wolf. Tot de volgende keer.
Dag!